Goeiedag, leuk dat je luistert naar de Digi Workspace podcast. Ik ben Wout Raats, marketeer bij Ricoh Nederland en met deze podcast proberen we het antwoord te geven hoe kan Facility ondersteunen bij het hybride werken en het optimaliseren van de user experience. In de vorige aflevering hebben we het gehad over Facility Management in hybride omgeving. In deze aflevering gaan we het hebben over de uitdagingen en succesfactoren in de organisatie van facilities en de verschillen in de uitvoering tussen bedrijven onderling. Hierover ga ik in gesprek met Kachiri Brugs en Wietse Miedema. Welkom en leuk dat jullie er zijn. Wij kennen elkaar al, maar zou je onze luisteraars ook iets over jullie willen vertellen? Wie zijn jullie? Wat doen jullie?
Nou, dankjewel. Ik ben Kachiri Brugs, 33 jaar. En ik werk op dit moment als Facility Director voor BNS.
Oké. En Wietse?
Ja, dankjewel voor de uitnodiging, Wouter. Mijn naam is Wietse Miedema, ik ben 39 en ik werk bij Hollandia als Facility Manager. En Hollandia kan je kennen van bruggen bouwen, sluizen en waterkeringen. Onder andere London Eye, wat wij gebouwd hebben in Londen, het grote reuzenrad. En recente Haringvlietbrug.
Nou, dat is misschien ook een bruggetje meteen naar de volgende vraag, want je geeft zelf al aan bruggen bouwen. Maar facility management is natuurlijk heel erg veelzijdig. Hè? Van het organiseren van afvalmanagement tot managed print service. Maar ook het inrichten van werkplekken tot schoonmaken. Enorm breed dus. Maar Kachiri, als we daarna kijken naar het dienstenportfolio. Welke facilitaire diensten vallen dan onder jouw verantwoordelijkheid binnen BNS?
Nou ja, best wel breed. Sowieso is facility natuurlijk heel breed, wat je net al aangeeft. Het gehele facility management, dus het gebouwenbeheer, het onderhoud, alles wat met en om het gebouw te maken heeft, dat valt onder mijn verantwoordelijkheid. Maar ook safety security, dat is ook een apart onderdeel binnen BNS. En quality, dus eigenlijk alles wat te maken heeft met ISO-certificeringen of andere soorten certificeringen die voor ons belangrijk zijn. Dat valt ook onder mij.
Dat is inderdaad behoorlijk breed, zoals je al zei. En Wietse, is dit ook te vergelijken met het dienstenportfolio wat jij? Of zie je grote verschillen?
Nee, geen grote verschillen. Ik zie dat wel hetzelfde. Security valt wel onder mijn verantwoording, maar niet het safety en quality. Daar hebben wij een aparte afdeling voor. Binnen een productieomgeving daar echt een aparte tak van sport is. Wat ik wel naast de zaken die Kachiri ook noemt, ook doe, is het wagenparkbeheer. Dus het hele wagenpark voor zowel geel als grijs kenteken valt onder de facility verantwoording. Van bestellen tot het onderhouden van de contacten met de leasemaatschappijen.
Oké. Maar omdat facility zo breed is, hè, dan zie je dus ook dat er regelmatig discussie is over wie moet dat dan organiseren bij de facility. En in de eerste minuten hier binnen hebben we het er ook al eens over gehad. Wie moet nou wat doen? Maar als jij nou kijkt tegen wat is nou de kracht van facility en wat niet. En wat zou je dan best kunnen in- en outsourcen hier?
Ja, de kracht van facility ligt hem. Ik ben altijd wel redelijk. Ik ga altijd terug naar de basis. Facility is toch altijd wel gericht op het ondersteunen van de interne klant bij het primaire proces wat zij uitvoeren. Dus daarin zie ik altijd een grote rol weggelegd. Ik vind het altijd belangrijk om de behoeftes van die interne klant in kaart te brengen, om te zo ook te kunnen kijken wat er nodig is. En als je dan kijkt naar in- en outsourcing, wat wij binnen Hollandia bijvoorbeeld hebben gedaan, is de reguliere zaken zoals schoonmaakbeveiliging en sinds kort ook catering uitbesteed bij een externe partij. En eigenlijk alle andere zaken doen wij nog steeds zelf. In zoverre dat we zelf niet de koffiemachine kopen en die neerzetten en onderhouden, daar echt wel een contract voor hebben. Alleen de lopende zaken op de werkvloer, die we dan natuurlijk wel zelf bijhouden. Daarnaast hebben we ook een onderhoudspartij, die echt voor de productieomgeving dat soort zaken wel voor ons regelt. Alleen ook daar hebben wij een aantal mensen wel van in eigen dienst, om zo kunnen blijven sturen en monitoren.
Oké. Ja, het zal natuurlijk ook samenhangen hoe groot je team is, hoeveel mensen je daarvoor beschikbaar hebt.
Ja.
Maar Kachiri, als ik kijk naar de keuze hiervan voor in- en outsourcing, waar zou jij die op baseren binnen jouw werkomgeving?
Nou, ik sluit me wel een beetje aan met wat Wietse zegt. Wij hebben ook best een dynamische omgeving. Dus dat is, je kijkt eigenlijk een beetje naar de behoeften van je eigen interne klant. Wij hebben met name warehouse-omgevingen. Dus er zitten wel wat kantoren, maar dat is vaak ook gemixt. BNS is ook een dynamische partij. Dus daar wil je de behoefte aan op afstemmen. En dan zie je dat inderdaad een beetje de standaard catering, schoonmaak. Nou goed, dat is ook goed uit te besteden. Dat is voor de bedrijfszekerheid, continuïteit niet heel spannend. Het moet goed zijn, maar daar kun je goede afspraken over maken. Dus wij kiezen er ook voor in de warehouse-omgevingen. En daar wel een groter team wat wij in huis hebben. Wat eigenlijk gelijk kan schakelen op het moment dat er zaken zijn die niet goed gaan. En bijvoorbeeld, het mooie voorbeeld denk ik, Wagenpark. Dat deden wij ook een hele lange tijd zelf. Maar daarvoor hebben wij nu gekozen omdat dat Wagenpark zo groot is geworden. Dat we daar zoveel tijd aan kwijt waren. Dat we nu hebben gezegd, het hele Wagenparkbeheer. Dat hebben we ook uitbesteed. Maar het contract, dat ligt uiteraard wel bij ons. Maar je ziet ook dat soms dan verandert de behoefte ook. En dan stop je ineens met een dienst die je wel eerst zelf deed. En kies je er uiteindelijk voor om het toch uit te besteden. En andersom ook. Er zijn zaken waarvan we wel eens dachten, de continuïteit is hierin zo belangrijk. Laten we het wel zelf doen. Maar je ziet denk ik een beetje in de schoonmaak, catering en dat soort zaken. Daar zou ik vaak de knip leggen in omgevingen zoals wij die nu hebben.
En heeft een van jullie dan ook voorbeelden van dingen die je echt zeker beter of op persoonlijke titel niet zou willen uitbesteden of juist wel?
Ik wist natuurlijk dat die vraag zou komen, dus ik heb daar wel over na kunnen denken. Ik vind die vraag is wel heel lastig met een specifiek antwoord te beantwoorden. Want het hangt ook af van de cultuur van je organisatie.
Ja.
Als je bijvoorbeeld kijkt naar... Ik heb in het verleden met integrated facility management contacten gewerkt. Dat kan bij een bedrijf heel goed werken. Als je bijvoorbeeld maar één iemand op de vaste afdeling hebt zitten. Ja. Bij wijze van spreken. Maar ik zit bijvoorbeeld nu bij Hollandia met een redelijk wat groter team. Dan zou integrated facility management dus ervoor kunnen zorgen dat een aantal van die mensen niet meer bij Hollandia werkzaam zijn. Wat dus even aanhakend op wat Kashiri zei, invloed heeft op je bedrijfscontinuïteit. Dus dat zijn wel dingen waar dus ik kan er geen eenduidig antwoord op geven, zeg maar.
Als ik het kort zo samenvat, het in een outsourcing, moet je vooral bepalen voor dingen die hoe belangrijk ze zijn voor je bedrijfscontinuïteit en core business. En de omvang die je hebt als afdeling om het ook aan te sturen. Dus hoe kan je het ook blijven aansturen?
Waar ligt jouw vakgebied? De dingen die op je vakgebied, waar je kennis van hebt. Ja, zoals die drie voorbeelden die eigenlijk altijd worden genoemd. Als iemand zegt, wat doet facility management? Dus verantwoordelijk voor keting, schoonmaak, beveiliging.
Ja.
Dat zijn echt hele specifieke zaken. Ja. Daar zou ik altijd uitbesteding voor
vragen. Nee, ik denk dat ik wel een antwoord heb op wat ik nooit zou uitbesteden. En dat is eigenlijk gelijk de eerste lijn. Dus de service, wij noemen het service desk. En waarom? Ik denk dat heel veel professionals juist denken, daar kun je toch heel goed een bedrijf of wat dan ook opzetten. Ik denk juist dat de eerste klantvraag het allerbelangrijkste is. Want je kunt daar een schifting maken met, moet het naar een leverancier of doen we het zelf? En je kunt in die eerste vraag ook heel vaak heel veel vragen al gelijk de prullenbak in gooien. Omdat het al of heel snel op te lossen is of iemand kan net even een laadje open doen en vindt daar zijn of haar antwoord. Dus ik zou daar eigenlijk nooit in outsourcen.
Oké. En als je dan kijkt rondom toch wel de veranderende behoeften en de gebruikerservaringen die je daar ziet. Uiteindelijk zal de keuze voor het organiseren of het uitbesteden van die dienstverlening ook ten goede moeten komen aan de eindgebruikers. Hè? Dus de gebruikers, de medewerkers van het bedrijf. Maar voor veel professionals in het bedrijfsleven is facility eigenlijk redelijk vanzelfsprekend. Hè? Ze gaan pas dingen missen als het er niet is of als dingen veranderen. Maar Kathir, is dit iets wat je ook binnen BNS herkent?
Ja, ik herken het binnen mijn hele facility carrière eigenlijk. Ik heb wel eens gekscherend gezegd, zullen we een week niet komen met z'n allen? Dan kunnen jullie je auto niet parkeren, kunnen jullie niet naar binnen, kun je niet werken, doet het licht het niet, kun je geen koffie halen. Water, noem maar op. Kun je niet eten, dus succes. Daar wordt dan altijd een beetje lacherig over gedaan, maar ik denk dat daar wel een beetje de kern van het probleem zit, is dat het inderdaad vanzelfsprekend is. Kijk, het licht is hier aan. Het is pas irritant als het licht het niet doet. En dan komt facility pas om de hoek. En dan zullen ze wel weer wat verkeerd gedaan hebben. Dus, en dat, zo geldt ook voor dat dus met meerdere ondersteunende diensten. IT zal dat ook wel herkennen, gok ik. Dus ja, we komen vaak in beeld op het moment dat het niet goed gaat. Dus ik denk dat, dat mensen daardoor niet beseffen hoe, nou ja, hoe belangrijk het is en waar je dus bepaalde keuzes op maakt.
Ja, ja, ik herken het uiteraard natuurlijk dit. En het licht is een hele goede voorbeeld als het licht niet werkt, maar veel breder dan dat zou je het ook kunnen trekken. Dus als de planten geen water meer krijgen, dan ja, begint het op een gegeven moment op te vallen. Maar uiteindelijk die user experience, die is vaak zo goed op orde, terwijl mensen het niet in de gaten hebben. Maar het is wel een heel erg veranderende werkomgeving hedendaags. Ook, ja, mensen worden ouder, die worden vergrijsd, maar er komt ook een hele nieuwe jonge garde bij. Maar leidt dat ook tot een veranderende vraag aan facility binnen jouw organisatie?
Wij zitten in een branche waar vergrijzing heel hoog is. Productieomgeving, staalbouw. Werken gewoon. De mensen die bij ons 50 jaar in dienst zijn, daar zijn er meer van dan de mensen die 25 jaar in dienst zijn. Wat ook betekent dat wij moeten inspelen met facility management binnen ons bedrijf om het werk ook een soort van aantrekkelijker te maken. Al vind ik dat het product daar zelf altijd al leidend in moet zijn. Alleen je merkt wel dat als je jonge mensen naar je bedrijf wil lokken, dan kom je al snel op de kantooromgeving, die moet er gelikt uitzien. Het zit-staarbureau is heel belangrijk, maar de koffie moet ook lekker zijn. Ik weet niet of die gelijk met havermelk ook gemaakt moet worden. Dat durf ik misschien niet te zeggen, maar het liefst misschien wel. Moet die keuze er zijn. En jonge mensen hebben over het algemeen veel ook een mening ergens over. Oudere mensen overigens ook. Ik wil het zeker niet generaliseren, maar jonge mensen durven wel snel iets te zeggen. Bijvoorbeeld over verduurzaming van panden. Hè? Eigenlijk als iemand bij een bedrijf komt en die ziet geen zonnepanelen op het dak liggen, dan is de eerste vraag, waarom liggen die er eigenlijk niet? Terwijl er natuurlijk veel andere factoren bij komen kijken. Neem bijvoorbeeld de verzekering die er ook iets van moet vinden. Nou, et cetera, et cetera. Dus de behoeften worden zeker anders. Alleen of die behoeftes ingewilligd kunnen worden, is natuurlijk lastig om meteen te bepalen en ja op te zeggen als iemand je kantoor binnenkomt. Waarom liggen daar eigenlijk geen zonnepanelen?
Ja, ik kan me ook voorstellen. Hè? Zonnepanelen, ja, je kan heel makkelijk zeggen, je legt ze even neer en als je havermelk wil, zet je het bij de koffieautomaat bij. Maar ja, de koffieautomaat moet die functie hebben. En van een heel klein vraagje ga je eigenlijk naar een hele grote uitbreiding.
Nou, ik denk dat de consequenties vaak worden onderschat. Los van het feit dat het heel goed is dat we de vragen blijven stellen. Alleen de consequenties die sommige dingen hebben. De vraag wordt gesteld en de consequentie die is toch dan voor die facility management afdeling om lekker uit te zoeken en het dan vervolgens bij de directie er doorheen te krijgen. Ja.
Nou, ik denk dat het ook wel, kijk, het is goed inderdaad wat je zegt, dat de vragen gesteld worden. Dat vind ik ook fijn aan de jongere generatie, die vragen weer andere zaken dan inderdaad iemand die 50 jaar in dienst is.
Ja.
En dat houdt je scherp. Maar ik denk dat het ook belangrijk is dat je kijkt, past deze doelgroep binnen mijn organisatie? Wij hebben bijvoorbeeld relatief veel jongere mensen in dienst. Dus ja, wij willen ook wel mee in dat soort vragen. En ja, je zult ook mee moeten. Want als dat jouw doelgroep is, dan zul je daar wat mee moeten doen. Ik wil niet zeggen dat je alles moet doen. Maar ik denk dat dat ook vooral belangrijk is als bedrijf. Van waar pas ik bij? Welke doelgroep? Welke vragen hebben die? En nou ja, wat wil je zelf in het kader van duurzaamheid? Daar zul je toch inmiddels een strategie voor moeten hebben.
Ja, als je die nu nog moet ontwikkelen, dan ben je wel redelijk
raad. Ja, dat denk ik ook. Ja. Maar ja, wij merken dat ook. Dat soort vragen die komen zeker van jongere mensen die net van school afkomen of nog op school zitten en zich aan het oriënteren zijn.
Ja, en vaak is het ook de vraag achter de vraag. Hè? Dus wil iemand het omdat hij dan beter kan werken, omdat hij zich dan gehoord voelt? Of is het gewoon, ik vind het leuk, ik vind het fancy en ik wil het graag hebben, terwijl het niet zo'n, ja, het is meer persoonlijk dan voor iedereen.
Ja. Nou, ik denk dat de vraag wordt altijd gesteld omdat iemand denkt dat het beter is voor zichzelf of voor het bedrijf. Daar geloof ik altijd wel in. Maar dan nog is het altijd goed om die consequenties, om mensen bewust te laten worden van die consequenties die het heeft.
Oftewel dingen ook goed tegen elkaar af te wegen.
Ja.
En nou, Hoe ga je dan om met de stroomlijnen hiervan? Hè? Want als er zoveel vragen komen, soms ook wel complexe vragen, die zul je toch ergens goed moeten gaan registreren en ook moeten gaan toetsen of die vraag vaker voorkomt. Maar kun je daar een voorbeeld van geven wat daar een goede wijze van is om dat in goede banen te leiden?
Nou, ik denk als voorbeeld bij ons een aantal jaar geleden zag je gewoon veel vragen in het kader van duurzaamheid. Daar hadden wij binnen onze bedrijf op dat moment heel veel lag bij Facility. Want het gaat toch over zonnepanelen en elektrisch laden. En je ziet dat wij de afgelopen jaren daar echt een goede sustainability afdeling voor hebben gecreëerd. Die echt met een mooie strategie zijn gekomen. Die wij voor de komende jaren gaan gebruiken om dat vorm te geven. Dus je ziet, en dat is natuurlijk niet de enige reden door de vragen dat is gekomen, maar je ziet dat door de maatschappij en alle veranderingen, dat we daardoor keuzes hebben gemaakt om dat te beleggen bij echt een afdeling die nu gecreëerd is. En bijvoorbeeld ook, we hebben door de doelgroep die voor ons geldt, hebben wij voor ons hoofdkantoor 2 sportscholen. Dus op ons hoofdkantoor in Dordrecht zit de sportschool intern en kunnen mensen van 7 tot 7 sporten. Die behoefte en die vraag die was er echt. En ons hoofdkantoor in Delfzijl, idem dito, daar zit op 2 minuten lopen eigenlijk ook een sportschool om de hoek. Waar iedereen gebruik van kan maken voor het werk, tijdens het werk of daarna.
Ja. Welke ontwikkelingen zie je nou echt het meest op dit moment die bijdragen aan die veranderende vraag?
Ja, ik denk persoonlijk duurzaamheid een heel groot voorbeeld
is. Die staat echt op met stip volgens mij op.
En faciliteit ook wel. Maar goed, dat is natuurlijk een breed begrip. Maar je noemt de havenmelk.
Ja.
Maar gewoon het feit dat je goede koffie hebt.
Klopt.
Waterautomaat. Dat mensen gewoon tijdens hun werk keuzevrijheid hebben. Gewoon catering waar in ieder geval dat de mogelijkheid is om een soepje en een broodje of iets te halen. Ik denk dat dat wel een beetje basis inmiddels geworden is. Ja.
Nou, het is inderdaad wat jij zegt. En ook flexibel om te kunnen gaan met je werktijden. Dus niet dat de werktijd is vastgesteld van 7 tot 4:15 of van 8:30 tot 5:00. Maar dat je de ruimte hebt om 9:05 te starten in plaats van om 9:00. En dat dan ook niemand gek opkijkt. Oh, diegene komt pas om 9:05 binnen. En dat zijn heel veel HR ook gerelateerde zaken waar je natuurlijk altijd nauw mee samenwerkt. Maar dit zijn allemaal dingen die ervoor zorgen dat mensen denken dat ze fijn naar hun werk kunnen gaan. Weinig gecontroleerd worden, weet je, dat soort zaken.
Nou, wij hebben ook bijvoorbeeld geregeld dat ook op onze hoofdkantoren mensen de mogelijkheid hebben om eten te bestellen, wat ze dan 's avonds mee kunnen nemen. Dus dat staat dan klaar. Dat wordt klaargemaakt 's middags en dat staat in de koelkast voor hun te wachten. Zodat ze niet meer hoeven koken of wellicht willen ze op het werk blijven en daar een hapje eten. Maar dat, die mogelijkheid is er ook. Dus dat is een beetje de flexibiliteit die tegenwoordig ook wel gevraagd wordt en als prettig wordt ervaren. Nou ja, als je daar op die manier op kan inspelen, dan denk ik dat wel goed werkt.
Ja, het klinkt inderdaad als een hele luxe service, maar uiteindelijk de service die ervoor zorgt dat die medewerker optimaal presteert, is de goede van het bedrijf en behoud van de mensen ook.
Ja. Exact.
Ja, zeker.
Maar als je kijkt naar die veranderingen, maar ook de verandering zeg maar rondom hybride werken en welke techniek daar eventueel ondersteunend aan is, dan zie je ook dat organisaties steeds meer hybride zijn gaan werken, waardoor ook de management van de facility dus ook steeds lastiger wordt op kantoor. Of je moet altijd fysiek aanwezig zijn. Maar de kantooromgeving is in sommige bedrijven ook niet meer alleen de enige werkomgeving. Hè. Je hebt tegenwoordig ook de thuiswerkomgeving bij bedrijven. Maar zie je hier binnen jullie organisatie ook veel verandering in?
Ja, ik natuurlijk door corona is dat een mooi voorbeeld geworden, denk ik. Of althans, toen moesten we wel. Toen werden mensen natuurlijk gedwongen om thuis te werken, meer thuis te werken. Daarin hebben wij tijdens corona gefaciliteerd. Na corona hebben wij gezegd, jullie mogen terug naar kantoor. Die faciliteiten hebben we. Maar ik geloof dat wij nu een thuiswerkpercentage van 20% hebben. Dus, en het is ook afhankelijk van de leidinggevende die daar natuurlijk ook een bepalende rol in speelt. En in verband met continuïteit. Sommige afdelingen kunnen wel thuiswerken, sommige niet. Maar in principe is iedereen vrij om ook thuis te kunnen werken. En je ziet dat de plekken op het kantoor weer veranderd, of de behoefte eigenlijk. Omdat je ziet dat heel veel mensen teamsvergaderingen hebben. Dus vaak toch minder snel in een grote kantooromgeving willen zitten met meer mensen, omdat ze zich beter willen concentreren, of een teams meeting hebben met iemand die dan thuis werkt. Dus ik merk dat de vergaderbehoefte, of de behoefte om apart te kunnen zitten, wel is toegenomen sinds corona en uiteindelijk dan het meer thuiswerken.
Ja, dat is ook iets wat je veel in de markt ziet, hè? Dat die veranderende manier van werken, oftewel het hybride werk ook wel genoemd, dat je daar dus ook verandering in huisvesting ziet, of in ieder geval in het concept daarvan. Maar veel bedrijven zijn er steeds redelijk terughoudend in een hybride beleid, hè? Omdat ze denken, ja, we faciliteren erin een techniek, dus je kan het. Maar ze zijn vaak toch wel bang om de grip kwijt te raken, omdat ze buiten het gezichtveld van de organisatie zijn. Hoe kijk jij hier tegenaan?
Nou, ik denk dat als je kan sturen op output, dat niet zo'n groot probleem hoeft te zijn. Ook dat ligt aan wat voor afdeling je hebt, wat voor bedrijf, denk ik. Maar ik denk dat vooral dat het belangrijk is dat je bepaalt, oké, waar wil ik op sturen? Wat vind ik belangrijk dat een medewerker doet? Is dat een target? Is dat, je kunt het zo gek niet verzinnen. Ik denk dat vooral te maken heeft met de grip die je kunt hebben op je personeel. Ik snap dat heel veel mensen het fijn vinden om iemand fysiek te zien. Want als we iemand van 9 tot 5 achter zijn computer zien zitten, dan hebben we het gevoel dat hij aan het werk is. Ja, ik denk dat teams daar wel, je hebt allerlei mogelijkheden daarin, wel helpt. Maar ik denk dat er misschien nog op technisch gebied wellicht iets ontwikkeld kan worden, waardoor mensen toch beter het gevoel hebben van, oh ja, zijn ze er, zitten ze er? Misschien een soort dynamische, technologische huiskamer, kantoor of zoiets.
Bedoel je dan dat we met z'n allen in een metaverse gaan leven en werken? Of?
Nee, een soort van inlogt. Dat iemand wel ziet dat je aan het werk bent of zo. Net zoals dat je naar je buurman zit te kijken op kantoor. Maar dat je hem dan bewijs van digitaal op zijn schouder kan tikken en zeggen, hey, ik wil even iets vragen. Ah. Nu is het, je moet iemand bellen of je moet iemand een berichtje sturen. Misschien is die drempel wat hoger. Maar goed, ja, ik heb daar persoonlijk niet zo'n probleem mee. Kijk, voor onze teams, als het gaat over facility, die kunnen niet thuis werken. Ik heb heel veel operationele mensen. Ja, die kan ik helaas niet thuis laten werken. Dus dat is lastiger. Maar de managerslagen of de tactische en de strategische lagen, ja, ik zie daar geen probleem waarom dat niet zou kunnen. Ik zeg wel, ik denk dat het vooral afhangt van wat voor soort bedrijf je bent, wat voor soort afdeling. En of je op output kan en wil sturen. Ja. Ik denk dat dat.
Weet je, wat vaak ook vergeten wordt. En dat komt omdat ik nu sinds 1,5 jaar bij Hollandia werk, maar hiervoor echt in een grote kantooromgeving heb gezeten. En nu in een productieomgeving zit. Want we hebben het altijd over hybride werken. Thuiswerken moet kunnen. En dat kan natuurlijk ook allemaal. Maar als je bijvoorbeeld kijkt bij Hollandia in een productieomgeving, zijn heel veel van de medewerkers ook afhankelijk van wat gebeurt er in die fabriek. Ja. Het is echt niet zo dat ze elke dag in die fabriek een rondje moeten lopen. Maar het zal maar net even zijn dat je thuis aan het werk bent en denkt, ja, nu had ik toch net even daar moeten lopen om iets te checken. En dat is in een alleen kantooromgeving natuurlijk al heel anders. En wat wij zien is dat bij ons was de thuiswerkpolicy tot en met het einde van corona 3 dagen thuis, 2 dagen op kantoor. Die is nu helemaal andersom. Dat is nu 4 dagen op kantoor, 1 dag thuis. En je ziet echt wel dat sommige functies daar zich niet aan houden of daar zich daar niet aan hoeven te houden, omdat ze inderdaad, wat jij zegt, managementlaag zijn of gewoon heel makkelijk thuis kunnen werken. Maar als je als bedrijf daar geen eenduidige policy in schrijft, dan krijg je een soort van lukraak van, ja, weet je, het wordt toch niet gecontroleerd, dus ik denk dat ik die 2e dag ook lekker thuis blijf. En binnen Hollandia zien wij dat wij hebben nu veel te weinig vergaderzalen, echt veel te weinig. Omdat als mensen allemaal op kantoor zijn, er veel meer vergaderd wordt. En wij zien ook het e-mailverkeer toenemen. Wat denk ik wel een kwalijke zaak is. Want wat is er mis om even naar je buurman of buurvrouw toe te lopen om even dat te vragen. Maar we willen alles maar op de e-mail hebben, omdat we alles gedocumenteerd willen hebben. En dat is binnen ons bedrijf, wij zijn een heel groot groeiend bedrijf. Wordt dat nu een probleem, dat we soms gewoon te weinig werkplekken kunnen aanbieden. Maar ook omdat we dus een laag hybride werken hanteren.
Oké. Maar Wietse, zie jij ook voor- of nadelen aan het hybride werken?
Ja, de voordelen, dat zijn de geëikte voordelen die we allemaal wel kennen. Makkelijk je kind naar school kunnen brengen of thuis werken als de cv-monteur komt. Maar de echte nadelen zie ik binnen het bedrijf waar ik nu werk, maar ook het bedrijf waar ik hiervoor gewerkt heb. Dat je sommige mensen die je vaker ontmoeten om bepaalde dingen te bespreken, dat duurt nu wel langer. En dat baart me wel zorgen, want we zitten allemaal in een hele snelle maatschappij, nog steeds. Al denk ik dat de jongeren daar op dit moment al iets anders over denken. Alleen wil je iets ergens achterkomen of iets te weten komen waar je met je collega altijd over sparde, dan moet je daar wel meer moeite voor doen. Dat was ook net ook benoemde met dat meer e-mailverkeer, et cetera. Ja, dat zijn volgens mij de verkeerde dingen die we dan hanteren om met elkaar samen te werken. Waarbij je met Teams en SharePoint daar goede tools hebt om daarmee te werken. En wat ik zie bij mijn huidige werkgevers, eilandjes. Veel afdelingen die wel met elkaar samenwerken, maar andere afdelingen niet meer zien of minder zien. Het zal echt niet meer gebeuren, maar wel gewoon minder zien. En dat baart me wel zorgen. Waar wij wel in investeren is de leuke dingen doen met elkaar. Dus bowlen met elkaar of een hapje eten. Of nou ja, toch even een samenkomst. Zodat je in ieder geval iedereen weer kan zien. Een soort veredelde kwartaalmeeting. Waar minder de nadruk ligt op die kwartaalcijfers. Maar meer de nadruk op het ontmoeten met elkaar. Dat zien we wel.
En is dat ook iets waar jouw afdeling dan in faciliteert? Om dat uiteindelijk te bevorderen?
Ja, wij faciliteren die meetings. Door heel simpel. De catering uiteraard. Maar ook ervoor zorgen dat die ruimte optimaal benut wordt op dat moment. Denk wel dat het een samenwerking is altijd van. Bij ons is dat in ieder geval de samenwerking binnen HR. En facilities. En ook wel soms een werkgroep die daarvoor wordt opgesteld. Bij ons is dat de Jongelandia. Groep. Dus een groep die dat soort dingen verzint. Die wij als. Kijk, FM faciliteert in principe. Verzinnen kunnen we het allemaal, maar wij focussen ons met name op het faciliteren van die zaak.
En we hebben het in deze podcastreeks heel vaak gehad over de techniek, maar uiteindelijk sociale vaardigheden is ook een techniek, hè? En communiceren is een techniek. En je ziet ook dat de jonge garde onder ons ook steeds meer op mail of op app of in ieder geval digitaal communiceert en niet face-to-face. Maar het een bijdrage als een, ja, het faciliteren hierin, dat is geweldig als je dat kan inderdaad. Ja. Omdat je dat, die sociale cohesie toch weer bij elkaar krijgt.
Nou, wat wij hebben is een verouderd FMIS systeem. Dus we zijn wel aan het kijken of we daar. Of we die weer nieuw leven in kunnen blazen, omdat die überhaupt weinig gebruikt wordt. Dus daar zit de communicatie al in. Maar ook gaan we die FMIS straks nog maar alleen maar web-based inzetten. Of ook gewoon met een app, wat veel makkelijker is. Zeker voor de jongere generatie. Om dan toch snel die melding te kunnen maken. Zodat die tijdig bij ons binnenkomt. Maar ook dat die voor de medewerker handig is om te gebruiken.
Ja. En als we dan toch even terugpakken over over de werkomgeving. Hè? Want werkomgeving en duurzaamheid gaat 1-1 in de hand op dit moment. Maar als je kijkt naar het optimaal inrichten van de werkomgeving, dan zie je dat ook een aandachtsgebied is van facility management. Want het hybride werken kent wel een hoop duurzame voordelen. Maar buiten dat zorgen die duurzame voordelen en die duurzame kantoren ook weer voor nieuwe vraagstukken. Hè? Bijvoorbeeld rondom mobiliteit of een huisvestingconcept. Katjiri, maak je hierdoor ook wezenlijke andere keuzes in je huisvesting en de mobiliteit?
Nou, eigenlijk niet echt. Wij zijn een organisatie waarbij thuiswerken niet heel veel gebeurt. Dus dat valt wel mee. Wat ik wel merk is dat. En dat heeft eigenlijk niet zo heel veel met duurzaamheid te maken, maar dat met name de behoefte op kantoor wat anders is. Dus mensen willen vaker meetings hebben, willen vaker met iemand een Teams meeting die dan thuis zit. Dus daar maken we eigenlijk andere keuzes in, dat je vaker in nieuwe concepten meer vergaderruimtes bijvoorbeeld hebt. Qua mobiliteit is sowieso duurzaamheid een vraagstuk. Dat heeft denk ik niet per se wat met hybride werken te maken. Maar dat zijn wel vraagstukken waar we zeker nu mee bezig zijn. Waar we soms ook mee worstelen. En waar we heel erg naar te kijken zijn wat de markt doet. En hoe we daar op de juiste manier in kunnen springen.
Ja, ik kan me daar ook wel voorstellen. Als iedereen dan toch regelmatig naar kantoor komt. Dan is het niet alleen mobiliteit. Omdat te faciliteren, maar ook zeg maar, ja, hoe kan je helpen? Hoe kan je mensen helpen dat ze ook hun auto kunnen laden of dat ze toch met het OV eventueel kunnen komen? Maar zijn dat dan ook de dingen waar jij rekening mee houdt met het maken van werk, met werkplekconcepten of het wagenparkbeheer?
Ja, wat we inderdaad nu aan het doen zijn is kijken, nou, wat doet die hele EV-markt op dit moment? We willen ook mensen die zelf kiezen voor een elektrische auto ondersteunen, zodat ze bij ons kunnen laden. Niet alleen voor de mensen die onderdeel zijn van ons eigen wagenpark. Dus daar zijn we heel erg mee bezig. We kijken eigenlijk voor de komende jaren wat de strategie daarin is. Hoeveel plekken van alle parkeerplekken willen we aanbieden om te kunnen laden. Maar ook, ja, daar heeft de markt natuurlijk ook wel een aandeel in. Want op het moment dat er weinig aanbod is voor elektrische auto's, zal die vraag ook niet zo snel toenemen. Dus daar zijn we nu heel erg naar aan het kijken wat daar een beetje de tendens wordt. Maar we proberen dat zo goed mogelijk te faciliteren. En ja, je merkt dat dat ook wel echt als prettig ervaren wordt. Dat er in ieder geval voldoende plekken zijn om te kunnen laden als dat nodig is.
Ja, en die nieuwe vraagstukken, dan denk ik bijvoorbeeld ook aan de laadpaalklevers bijvoorbeeld. Want ja, je kan zoveel palen faciliteren, maar je moet ook weer die mens hebben die denkt van ja, ik wil mijn collega ook een plek gunnen daarin.
Ja, die zijn er nog niet. Tenminste, nog niet heel veel. Ik vind de laadpaalklevers wel een hele mooie term. Die zal ik binnen ons bedrijf in ieder geval gaan introduceren. Bij ons is het echt verschrikkelijk. Ja, hoe ga je ermee om? Ja.
Ik vind het ook lastig, want je vraagt van iemand die gewoon op kantoor is van, even tussendoor, ik snap dat wel, ja. Dat je je vergadering zegt, ik moet even mijn stekker eruit halen en mijn auto ergens anders zetten. Ik kan me voorstellen dat het ook niet prettig is. Dus wat wij nu proberen te doen, is dat er zoveel plekken zijn, nou ja, gelukkig hebben wij die ruimte, dat er niemand hoeft te switchen. Bezoekers niet, maar ook niet eigen mensen. En dat vraagt wel meer investering en meer plekken. Maar ja, ik vind het lastig om van iemand te vragen van zet even in je agenda dat je over 3 uur of 4 uur als je auto vol is, toch even je auto weghaalt. Ik zou dat persoonlijk ook lastig vinden, denk ik. En daarin heb je wel weer, je wil het zo goed mogelijk doen als facility, zodat de mensen die de core business draaiende houden zo goed mogelijk hun werk doen. En dan vind ik dit wel een stukje service die je moet kunnen bieden. Maar ik zou wel, het is ook wel, heb je de ruimte niet of het kost ook wel weer geld. Ja. Dat is een lastig vraagstuk, denk ik.
Ja, misschien moeten we hopen dat sommige dingen ook zelf gaan reguleren. Dat de laders onderling gaan denken van ik wil ook laden, dus dan mijn collega en ik moeten dat ook gaan afstemmen.
Nou, er zou wel een bepaalde collegialiteit in mee kunnen spelen. Kijk, wij hebben bijvoorbeeld die ruimte niet. Dus wij hebben maar een beperkt aantal palen voor, even uit mijn hoofd, 10 palen voor 30 elektrische auto's inmiddels. Je weet ook dat ze niet allemaal tegelijk hoeven laden. Maar wij hebben ook heel veel elektrische rijders. Die denken, ja, maar ik laat hoe dan ook op, want ik wil gewoon weer met 100% wegrijden. Ja. Ja, is dat dan nodig? Weet je, dat zijn allemaal lastige dingen. Ja. Dat moet elkaar, dat moet een beetje zo gevormd worden binnen zo'n bedrijf.
Ja, dan krijg je echt complexe vragen over load balancing en dergelijke.
Exact. Ja.
Maar hoe kijk jij aan tegen de algemene uitdagingen, zeg maar, over huisvesting en huisvestingconcepten? Omdat de manier van werken dat toch gewoon ook verandert.
Nou, binnen ons bedrijf is dat heel uitdagend, omdat wij in een heel oud pand zitten. Dus wij kunnen niet zomaar even iets veranderen. In de toekomst hopen we daar anders bij te zitten, waardoor we dat in één keer goed kunnen aanpakken. Al blijft dat natuurlijk dan ook altijd een afweging. Maar over die duurzaamheid gesproken, die zijn wel complex. Want duurzaamheidsveranderingen vragen heel veel investeringen. Je moet als bedrijf die investeringen kunnen vragen. Er wordt in wetgeving, vanuit de overheid, wordt er al heel veel aan je opgelegd, waar je al aan moet voldoen. Ja. Dus dat zijn best wel complexe zaken. Ik denk dat er een algemeen besef moet komen binnen een bedrijf dat sommige duurzaamheidskeuzes gemaakt worden om straks in 2050 of 2075 überhaupt nog als bedrijf te kunnen bestaan, maar ook in deze wereld te kunnen je werk te kunnen doen. En dat is denk ik wel waar vaak te simpel over wordt nagedacht, dat we alleen maar op korte termijn denken en niet op de lange termijn. Als ik een voorbeeld mag geven daarover, het elektriciteitsvraagstuk op onze Terrein bijvoorbeeld is best wel een ding. Wij zitten aan het maximum van onze capaciteit. Maar wij willen ook meer auto's kunnen opladen. Maar wij willen straks ook misschien wel van het gas af. Ja, hoe gaan we daarmee om? Wij zitten op een terrein waarbij het heel lastig is om onze elektriciteitscapaciteit te verhogen. Ja, dat zijn wel dingen waar je dan dus tegenaan loopt. En eigenlijk kan je dan niet verder. Dus dat zijn best wel complexe vraagstukken om mee te dealen.
Nou, ik sluit me daar wel bij aan. Wij hebben dat nu ook met een nieuwbouwproject waar we heel graag zonnepanelen willen. Je wil duurzaam, je wil BREEAM bouwen. Om maar een duurzame term erin te gooien. Ja. Maar we kunnen pas in 2030 op die plek terugleveren aan het net. Dus ja, je hele business case voor zonnepanelen gaat daardoor gelijk de prullenbak in.
Ja, want dan zou je zonnepanelen alleen maar neerleggen voor je eigen gebruik inderdaad, wat alleen maar overdag kan op dat moment.
Exact, en het is het is een omgeving die niet heel veel vraagt. Dus het is een warehouse omgeving waarin dat best wel meevalt. Dus ja, je business case is gewoon niet. Dus daarin, duurzaamheid is een heel belangrijk onderdeel, maar soms loop je ook gewoon aan tegen of wetgeving of in dit geval de infrastructuur, die gewoon niet nog helemaal niet ingericht is voor dit soort projecten.
Ja.
En dat is soms lastig.
Ja, het is lastig, maar ook complex. Hè? En het gaat niet alleen over je eigen rol, maar ook over je team en over de organisatie. En hoe ga je daarmee om? Hoe neem je je team ook mee in die beslissingen en die vraagstukken?
Ik probeer mijn team. Wij hebben sowieso elke week een moment dat we samen dingen evalueren. En dan komen dit soort vraagstukken niet continu aan de orde, maar af en toe wel. Het enige wat ik kan doen is ze informeren over hoe het bedrijf er op dit moment over denkt. Dus moeten we ergens wel gas op geven of niet? Zo gaan we daar eigenlijk mee om. Ik denk dat met name de uitdagingen die bij ons op facility vlak liggen, is om directie te overtuigen van bepaalde keuzes die je kan maken. Ik bedoel, ik ben niet de eindbeslisser, dus ik kan voornamelijk het beste advies op tafel leggen. En het is dan uiteindelijk aan de directieleden om daar iets mee te doen. En dan kan je het uiteindelijk nog zo goed en zo kwaad mogelijk verwoorden en uitleggen met het liefst positieve cijfers onderaan de streep. Maar dat is vaak in facility management ook niet het geval.
Het kost alleen maar geld.
Ja, dat is natuurlijk altijd de mensen denken dat het alleen maar geld kost. Maar dan komen we eigenlijk een beetje terug op wat Kachiri in het begin zei. Wat als we er een week niet zijn? Nee. Dan kost het misschien nog wel meer geld. Ja, dat blijven altijd de uitdagingen waar je tegenaan loopt.
Oftewel een dynamische omgeving, het managen van stakeholders, maar ook die eindgebruiker niet uit het zicht verliezen.
Inderdaad.
De laatste woorden aan
het
rijden. En daar een hele goede balans in te vinden.
Precies.
En dat in balans in te houden inderdaad. En duurzaamheid ook niet vergeten. Dus uiteindelijk, het is heel complex, maar uiteindelijk als je het goed wil doen, moet je het echt projectmatig aanpakken. En daar je stakeholders meteen in betrekken. En dan zorgen dat hun ook voor je gaan werken in die beslissing.
Ja.
Tot slot, zijn er nou nog adviezen die je zou willen meegeven aan andere facility professionals of dingen waar je misschien nog op terug wil komen die we besproken hebben?
Nou, voor mij denk ik dat eigenlijk alle onderwerpen die we besproken hebben, ik denk dat het valt of staat met welke keuze je als bedrijf wil maken. Welke richting wil je op? En soms kan dat misschien het ene moment linksaf zijn en zeg je achteraf, misschien moeten we toch een beetje bijsturen naar rechts. Maar daar begint het, want dan kun je als FM-organisatie kijken, oké, als dit de kant is waar we op gaan, dan betekent dat dit en dit. Want je hebt zoveel interne klanten, dat als we daar allemaal naar zouden moeten luisteren, wordt het een heel lastig verhaal. In mijn geval is het een grote organisatie, dus dat gaat gewoon niet. Dus ik denk dat het daar begint. Welke keuze maak je als bedrijf? Wat voor mensen wil je binnenhalen? Wil je houden? Wat is daarin je doelgroep? Maar ook, wat is je strategie op bijvoorbeeld duurzaamheid? Hoe denk je daarover? Wat wil je uitstralen? En dan kun je vanuit daar kun je zeggen, nou, dan betekent dat dit voor mijn werkplekconcept, of dat betekent dat dit voor mijn wagenpark en et cetera. Ik denk dat dat eigenlijk het allerbelangrijkste is.
Oftewel visie. En missie en visie hebben daarop al. Het klinkt inderdaad heel vanzelfsprekend. Alleen ik denk dat veel wel uit het oog verliezen inderdaad. En het zien als een faciliterende afdeling. Terwijl het veel meer dan dat is.
Nou ja, en het lijkt dan alsof daar het antwoord moet komen. En dat denk ik niet. Wat Wietse net zegt, het is vaak adviserend natuurlijk naar de directie ook. En soms is het ook gewoon zeggen van, joh, we gaan het zo doen. Maar dan moet je wel weten waar je het aan op kunt hangen. En dat is vaak wat ik wel merk in facility organisaties. Van nou, zelf het wiel willen uitvinden. Omdat je iedereen wil helpen en je wil het goed doen. Maar ik denk dat het juist goed is om met je bedrijf te kijken. Oké, wat willen we? Wat willen we faciliteren? Hoe zou dat eruit kunnen komen te zien? En dan kan de FM-organisatie daar hele mooie voorbeelden van geven en adviseren. Maar dat, ja, het valt of staat met welke richting wil je op.
Ja. Nou, bedankt voor dat goede advies. Wietse, daar nog iets op aan te merken?
Nou, ik kan niet anders dan me daar volledig bij aansluiten natuurlijk. Alleen wat ik daar ook nog wel aan toe wil voegen is luister altijd naar de behoeften van je interne klant. En dat betekent echt niet altijd dat je interne klant dus ook daarmee geholpen moet worden. Maar het is wel belangrijk om te weten wat er leeft binnen het bedrijf. En communiceer daar ook naar. Dus als er grote vraagstukken spelen, los van het feit of mensen daar wel of geen mening over hebben, communiceer gewoon.
Ja.
Hoe meer je mensen erin meeneemt, ook zoveel meningen ga je ook krijgen. Maar je gaat ook zorgen dat jouw medewerkers zich daar ook geholpen bij voelen of gehoord voelen. Dus ja, dat is iets waar... want ik loop er ook zelf altijd tegenaan dat ik veel luister naar mijn interne klant. Maar ik denk dat het ook heel belangrijk is om je een beeld te kunnen vormen van je medewerkers.
Nou, dan zal ik hem daar samenvatten. Dus missie, visie, klankborden, stakeholder management, projectmatig en uiteindelijk vasthouden aan het beleid.
Mooi verwoord.
Dank je. Ja. Nou, ik wil jullie in ieder geval heel hartelijk bedanken voor het deelnemen aan de podcast. Ik vond het erg leuk dat jullie waren. En ja, uiteindelijk het verhaal is ook voor mij duidelijk en inspirerend. Dus ik hoop dat het voor onze luisteraars ook is. En die wil ik uiteraard ook bedanken voor het kijken en voor het luisteren. Maar mocht je uiteindelijk meer willen weten over hybride werken en over onze contactpersonen en sprekers, kijk dan vooral ook eens op Werktrends. Op Werktrends zijn heel veel artikelen, daar kan je ook de podcast terugkijken. En daarmee wil ik hem afsluiten. Dus bedankt voor het luisteren en tot de volgende keer. Rico.